naartoe?
We gaan terug naar 24 maart 1976.
Villa VDB.
Op die dag pleegde het leger in Argentinië onder leiding van generaal Jorge Videla een staatsgreep.
De staatsgreep in Argentinië, altijd in de geruchtenmachine, is vannacht gepleegd.
De peronistische regering is tot val gebracht door de gezamenlijke strijdkrachten die
Isabel
Perón hebben gearresteerd.
Deze keer is er geen schot gevallen. Of dit militaire regime het er beter van af zal brengen dan zijn vele voorgangers, daarover is voorlopig natuurlijk nog weinig met zekerheid te zeggen.
Weg met de junta, Videla moordenaar! Weg met de junta, Videla moordenaar!
Videla heeft verklaard dat zijn land democratischer zal worden. En daarmee willen ze dan eventjes voor zo lang het gaat vergeten dat ze daar 15.000 mensen hebben laten verdwijnen en dat ze 10.000 politieke gevangenen hebben. Zo werkt propaganda. En als jij dan zegt dat sport niets met politiek te maken heeft, dan heeft het ontzettend weinig met de werkelijkheid te maken.
Ja, de laatste spreker was Freek de Jonge bij de actie Bloed aan de Paal. U weet dat misschien nog wel, hè, tegen deelname van het Nederlands elftal aan het WK van 1978 in Argentinië. Ik ga praten met Alejandra Slutsky. Hartelijk welkom, mevrouw Slutsky.
Dank u.
Uw vader verdween, hè, net als vele duizenden anderen. We hoorden net ook wat aantallen voorbij komen onder dat militaire regime. U bent woordvoerder van de stichting Higos Nederland, die kinderen van verdwenen Argentijnen bijstaat.
We zijn kinderen van verdwenen mensen. Wij zijn dat. Ja. En we zoeken naar onze broertjes en zusjes die in gevangenschap geworden zijn.
Maar lotgenoten van u kunnen bij deze stichting terecht.
Ja, ja. Zeker.
Even terug naar die coup. Hoe oud was u toen?
Ik was 13, ging 14 worden.
En wat kunt u zich nog herinneren van deze dag?
Och, het was een donkere dag. Het was de radio uit, in die tijd luisterden we nog radio, werden gestopt, de normale programmering. En Videla klonk zijn stem dat ze de macht hadden overgenomen. En dat alle posten verdeeld werden tussen de drie militaire machten, land, lucht en zee. En dat de president afgevoerd werd naar een eilandgevangenis.
Want dat hoorden we net ook, hè? Perón.
Mm-hmm.
Hoe was de situatie dus voordat deze dag er was?
Argentinië is als andere landen in Latijns-Amerika een lange geschiedenis van dictaturen. En de dictatuur voor Videla, die was in 1973 gestopt, afgelopen met verkiezingen. Toen was Perón teruggekomen. Perón was een geliefde, zeer geliefde leider. En die kwam aan de macht, overleed. Zijn vrouw nam de macht over, Isabel. En er brak chaos aan op straat, er was veel geweld. De AAA, dat is een groep van paramilitairen die op straat rondhingen, ingezet door de rechterhand van Isabel. Dus er was in de regering was een soort van extreemrechtse. Deze man was ook echt tegen Joden, tegen allerlei openlijk.
Die zat in die regering?
Die zat in de regering, ja. En die knokploegen op straat werden dus ook aangevoerd door hem, persoonlijk wordt gezegd. Dat is, dus de militairen kwamen om zogenaamd orde te schaven, maar wat ze brachten was nog 10 keer erger.
Want zij grepen eigenlijk dit aan om zelf de macht over te nemen, ja, in het land, de militairen. Ja. Onder leiding van Videla.
Onder leiding van Videla, maar de leiding was die drie militaire machten, ja, zeg maar. Ja. En de grootgrondbezitters. We weten nu dat vlak van tevoren voor de staatsgreep een overleg is geweest, waarvan foto's zijn en zo. Ja,
waarin die steunde dat ook eigenlijk allemaal.
Ja, ja. En een economisch plan lag er al klaar om door te voeren, et cetera.
Ze wilden gewoon dat toenmalige bewind gewoon aan de kant ging en dat zij de macht overnamen.
Ja, de regering die daarvoor was, had allemaal socialistische inzichten over de maatschappij.
Communisten zelfs, werd gezegd.
Ja, maar dat is flauwekul. Ja, okay. Waren echt geen communisten, socialisten.
Hoe werd daar bij u thuis op gereageerd? U was 13, 14?
Stilte. We hadden nog nooit meegemaakt. We wisten precies wat er aan de hand was. Dus allerlei boeken en affiches werden weggemaakt door mijn vader. En we woonden boven een politieke partij, lokaal.
Want, dus was uw vader politiek actief ook?
Mijn vader was een schat. Hij was arts en hij was een hele leuke vader. Allereerst. En hij was in zijn jonge jaren was hij in het verzet gegaan. Mijn vader was een pacifist, dat leerde hij ons ook. Maar een pacifist dient in zijn op bepaalde tijden ook in actie te komen. En in zijn jonge tijden, bij de vorige dictatuur, was in het verzet gegaan. 5 jaar in de gevangenis gezeten, vrijgekomen in 1973 toen Perón terugkwam. En sindsdien was hij arts.
En hij is opgepakt dus?
Ja, hij is opgehaald bij ons thuis.
Hoe ging dat? Gewoon, die kwamen aan de deur en...
Nou ja, die kwam aan de deur, die stormde binnen. Paramilitairen, dus mannen in burger met gigantische wapens. En ze kwamen hem halen. En de tweede vrouw van mijn vader was er met mijn nieuwe broertje en haar dochtertje van eerder, huwelijk, en mijn broer en ik. En wij werden allemaal in ons bed gehouden door met een wapen gericht op ons.
En weet u waarom hij werd opgehaald op dat moment?
Ik denk dat omdat hij ooit in het verzet heeft gezeten tegen de vorige dictatoriale regime. Hij werd ook in juni 1977 opgehaald en niet meteen in 1976. Want meteen werden de jongere mensen opgehaald tussen 20, 30 jaar.
Kijk, en dat verhaal weten we, want u heeft uw vader nooit meer gezien. Die is nooit meer teruggekomen.
Nee.
Dus wat er met hem gebeurd is, is onduidelijk.
Nou ja, we hebben toen 8 maanden ongeveer gewacht totdat of hij terugkwam. Naïeve kop dacht ik van, hij komt wel terug, want ze weten toch wel wie hij is. Hij was arts, hij was ontzettend geliefd. En hij was el médico de los pobres, dus de arts van de armeren. Mm-hmm. Hij ging de slopenwijken in, en et cetera. Maar hij kwam niet terug. En toen heeft een clandestinus, ondergrondse groep mensen ons geholpen om de grens over te gaan naar Brazil. En daar kwamen we bij de UNHCR, dus de Vluchtelingenorganisatie van Verenigde Naties. En die bracht ons hierheen.
Ja, dus de rest van het gezin is toen gevlucht, dus eigenlijk, waar u ook bij hoorde.
Ja. En hier hoorden wij dat hij gezien was in een folterkamp, niet ver van ons huis, waar hij ontvoerd was.
Oké. Okay. En dat geldt voor veel meer mensen, want dat is bekend natuurlijk. We hebben dit allemaal nog weer eens een keer onder onze neus gevreven gekregen toen Maxima natuurlijk in Nederland haar intrede deed.
Ja, klopt. Tijdens de militaire junta gaven zij al toe dat er 22.000 vermoord vermist waren. De moeder, zeggen, waren nog veel meer. En ik heb met eigen ogen mogen zien dat in het binnenland van Argentinië heel veel mensen geen aangifte hebben gedaan.
Dus dit is nog maar het topje van de ijsberg waarschijnlijk. Die getallen die officieel dan bekend zijn.
Ja, want ga maar eens aangifte doen bij de politie als je bij de politie jouw man, vrouw meegenomen heeft.
Ja. We hoorden net een stukje van Freek de Jong. Hè? Die actie van hem, bloed aan de paal. Want de datum is 1976. Maar in 1978 was dus het WK in Argentinië natuurlijk. Nederlands elftal ging daar naartoe. Toen hoorden we ook eigenlijk voor het eerst van de dwaze moeders. Hè?
Ja. Ik ben zo dankbaar aan Freek de Jonge, Jan van der Putten, Frits Barends. Jan van der Putten en Frits Barends en toen waren daar als sportverslaggevers.
Ja, Jan van der Putten ook een journalist die ook lang correspondent is geweest in Zuid- en Midden-Amerika.
Ja, exact. Dus ze zijn een beetje ongehoorzaam geweest naar de regels en zijn naar het plein gegaan en de moeders geïnterviewd. En ze hebben dus die interviews weten te smokkelen hierheen naar Nederland. En dat was het begin van wereldkundig maken, weer een bekendmaken van wat er daar aan het gebeuren was. En ja, in de interview zag je de wanhoop van de moeders. Van wat is met mijn kind gebeurd?
U hebt net geschetst hoe gevaarlijk het was om tegen dat bewind te zijn. Dat die dwaze moeders, ze worden dan de dwaze moeders genoemd. Natuurlijk super helder zijn dat geweest, dat ze dat wel gedurfd hebben.
Liefde van moeders.
Ja.
De moederliefde. Ze ging inderdaad onder de dictatuur voor de deur van het regeringsgebouw op de Plaza de Mayo, dat is de hoofdplein, vragen naar hun kinderen. En zijn de militairen gezegd van, laat ze maar lopen, ze zijn een stelletje gekke vrouwen. Vandaar de dwaarse moeders.
Ja.
En het is ook, de moeders kwamen bij elkaar in een kerk, Santa Cruz, vlakbij de plein. En van die eerste moeders zijn er meteen 3 nonnen ontvoerd en in de zee gegooid. Want dat deden ze dus met mensen. Ze verbranden lichamen, ze gooiden in zee.
Ja, ook soms levend toch, hebben we gehoord uit de
levend, vliegtuigen. Levend, ja. Soms gefolterd, nog levend gooiden ze. En door de val op het water, dan breek je lichaam en dan ben je dood. Maar de lichamen van de nonnen, de eerste 3 moeders, zijn teruggekomen samen. De zee heeft hun teruggespoeld en gebeurde er eigenlijk niet meer. En ik zeg altijd wat Jan van der Putten deed, wat Frits Barend, wat de moeders deden. Dat zijn voor mij voorbeelden van je moet altijd doen wat je denkt dat het beste is voor anderen.
Ja.
En dan de geschiedenis.